Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing is uit Joël 2. Kerkdiensten zondag 19 februari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zullen er ook gasten in ons midden zijn met een gehoorbeperking. In de avonddienst dan om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de actie noodhulp na de aardbeving in Turkije en Syrië van het christelijk noodhulpcluster. Voor meer informatie zie de komende kerkbonden. De voorzang nu is Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is topper majesteit. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 79 uit de bundel Weerklank. Psalm 79, vers 2 en vers 3. Hoe vloeide het bloed van zoveel duizendtallen en niemand groef een rustplaats voor die allen. Ook in onze tijd is de aarde bezaaid met vele doden. Tienduizenden doden door de aardbeving. Turkije, Syrië, maar ook vele doden in de oorlog in Oekraïne. Soms worden ze nauwelijks eervol begraven. Psalm 79 zingt erover wel in een andere verband, een andere oorzaak ook. Jeruzalem is verwoest en er klinkt de klacht. Hoe lang, o God, en waarom? En we zingen daarvan met Psalm 79, het tweede en het derde vers uit Weerklank. Thank you. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 115. Het eerste vers, niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. Zij om uw trouw en goede tierenheid alle eer en roem gegeven. Psalm 115, het eerste vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, door belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u de Heilige en de Eeuwige, de Allerhoogste. Ook deze avond, nu we zijn samengekomen als uw gemeente, willen we uw naam eren. U die groot en heerlijk bent. En Heer, we bidden van u dat u ook vanavond in ons midden bent. Met uw Heilige Geest. Dat u zich openbaart, bekend maakt door uw woord en geest. Te midden van alle dingen die in ons hart en leven kunnen spelen. De aanvechtingen. Het zoeken. Heer, de weg die we gaan. Te midden van de dingen die in deze wereld spelen en op ons afkomen. En heren die ook zo aangrijpend kunnen zijn. Dan bidden wij van u dat u deze avond hier ons nabij bent. Dat u zelf voor ons die levende God bent. Die zich laat kennen. Juist als de Bijbel opengaat, als het evangelie van Christus mag klinken, dat wij zien op de gekruisigde, hij die geschonken is in de duisternis van de wereld, hij die de verlosser is, door wie de deur is opengegaan, de deur terug naar u, de deur van de hoop, waar verzoening gebracht werd, waar de duivel werd verslagen, waar wij een vaste grond mogen hebben om ondanks alles toch bij u rust en vrede te vinden. Heere, schenk ons dat en help ons. En mag ook vanavond zo de Bijbel opengaan, dat onze harten daarin worden meegenomen, worden geraakt, worden versterkt, dat we leren leven uit het geloof in u. Heere, geef zo ook ieder wat daarin nodig is. U bidden we dat u zo in de gemeente woont, naar uw belofte, krachtig werkt, ons onderwijst en ons ook bovenal door het geloof verbindt aan Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. Dat we dat ook mee kunnen dragen deze weken, dat we staande blijven, dat we de goede weg gaan, opdat we u mogen eren. Uw naam, die komt alle lof en eer toe. Heren, en er is zoveel wat er tegenin kan komen, in de wereld en in ons eigen hart. Maar dat ook het geloof en wie u bent daarin mag overwinnen. Heren, gedenk ons zo en help ons in luisteren en spreken. Dat u ons nabij zijn. U bidden we dat u uw kerk over heel de wereld gedenkt. In allerlei verschillende omstandigheden. Ook in moeilijke plaatsen. Heren, ontfermt u zich. Schenk hulp en kracht. Laat uw woord licht geven. En Heren, dat daaruit ook een getuigenis mag uitgaan. Naar de wereld om ons heen. Ook naar hen die u nog niet kennen. Opdat door uw woord en geest steeds weer mensen worden toegebracht om u te kennen en ook de zaligheid te vinden bij u alleen. Hoor ons zo in de vergeving van onze zonden, door de grootheid van uw genade, in uw trouw over uw gemeente, om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond weer verder lezen in de profetieën van Joël. Dus in het Oude Testament, bij de zogenoemde kleine profeten, Joël, hoofdstuk 2. We lezen vers 1 tot en met 6 en vervolgens vers 15 tot 20. En in de serie preken over Joël zullen we vanavond in het bijzonder stilstaan bij vers 15 tot 20. En om als het ware de draad van Joël en zijn profetie op te pakken, lezen we opnieuw ook vers 1 tot 6. Joël 2 en eerst vers 1 tot 6. Daar luidt het woord van God als volgt. Blaas de bezuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk zoals er niet geweest is, van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur en erachter verzengt een vlam. Ervoor is het land als de hof van Eden en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk en als renpaarden zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen ze over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert. Als een machtig volk. Opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken ineen. Alle gezichten verschieten van kleur. En dan lezen we verder bij vers 15. 15 tot en met 20. Blaas de bazuin in Sion. Kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk. Heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen, laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidevolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Toen nam de Heer het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidevolken. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. Tot zover lezen we uit de profetieën van Joël. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 18 en vers 19. Vers 18 en 19, toen nam de Heer het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidevolken. Vanavond in de preek gaat het over het hart van God. Ten eerste het wordt geraakt. Ten tweede het ontvlamt. En ten derde het gaat open. Dus over het hart van God. Dat wordt geraakt, het ontvlamt en het gaat open. We gaan nu zingen van Psalm 74. Ook uit de berijming van Weerklank. Vers 1, 2 en 12. Dus uit Weerklank, Psalm 74, vers 1, 2 en 12. de priesters, gemeente, die moeten in actie komen. En wel, de profeet Joël noemt ook anderen, maar vooral de priesters. Ze moeten voorop gaan. Het land verkeert in een diepe crisis. De nood is hoog. Het dreigingsniveau is alarmerend. En lees in vers 17, laten de priesters in actie komen op hun plek in de tempel met het zicht op het altaar. En wat moeten ze dan doen? Huilen. Schreien. Jammeren. Roepen. Laten zij smeken om genade. Laten ze smeken om ontferming. O Heer, heb medelijden. Ontzie uw volk. Priesters. Priesters die voor het volk pleiten bij God. Voorbidders. Bent u een priester? En jij? Dacht je van niet? Ben je geen christen? Volgens het Nieuwe Testament is elke christen geroepen tot de priesterlijke dienst met Christus, de grote priester. Petrus schrijft bijvoorbeeld aan de gemeenten: u bent een koninklijk priesterschap. En dat hebben de gelovigen van de Heer Jezus, zoals Johannes het ook schrijft in de Openbaring: Jezus die ons heeft gemaakt tot koningen en priesters voor God. Christenen zijn priesters. En wanneer er nood is, wanneer er een crisis is, laten de priesters in actie komen en de Heere smeken om hulp, smeken om ontferming. Nogmaals, ben jij een priester? En u? En voor welke nood komt u in actie? We kijken vanavond ook weer eerst naar de situatie in het boek Joël. Om ook weer even de lijn op te halen, hoofdstuk 1 beschrijft die gigantische sprinkhanenplaag. Onafzienbare zwermers met sprinkhanen. Van die hongerige insecten die zo snel kunnen eten. Onafzienbare zwermen bedekken het land. En de ene plaag volgt op de andere. Ze hebben alles kaal gegeten. De akkers, de wijngaarden, de bomen. En in combinatie met een grote droogte, zoals dat wel vaker samen opging. En wat achterbleef, waren dorre takken en een droge woestenij. Het was verschrikkelijk. En hoe kun je leven met al die beesten die overal rondspringen? En wat vind je nog te eten? Is nog iets om blij mee te zijn? Voor het graanoffer in de tempel is zelfs niets beschikbaar en de vreugde is weg. Alles treurt en kreunt. En de profeet die ziet het als een waarschuwing. Het is een voorbode voor de dag van de Heere. En die dag die kondigt Joël aan in hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. De dag dat de Heere zijn volk zal oordelen, die is nabij. En als hij komt, dan zal de aarde sidderen en de hemel beeft. En Gods stem, zo kondigt Joël aan, Gods stem, als die op die dag klinkt, die is zeer ontzagwekkend. Wie zal die grote dag kunnen verdragen? Dus dat eerste, die droogte en die sprinkhanen, die ramp die ze in Israël hebben meegemaakt, dat is een teken. Dat is een waarschuwing vooraf. Het is als een bazuinstoot. En wat hen te wachten staat, nog, Dat zal nog erger zijn. Veel erger. Ja, als dat komt, dan ieder die dat ziet en die dat meemaakt, die krimpt in ijn. En gezichten worden lijkbleek. Is daar nog aan te ontkomen? Hoor. Het woord van de Heere, dat klonk in vers 12. Ook nu echter, bekeer u tot mij met heel uw hart. Wend u tot de Heere uw God. Wie weet, zal hij zich omkeren en berouw hebben. Ah, dan weten we en dan weet Joël wat er moet gebeuren. Blaas de bazuin. Kondig een vaste af. Roep de mensen bijeen, heilig de gemeente, laat iedereen opdraven, de ouderen, de kinderen, ook de baby's, ook het pasgetrouwde stel, kom met z'n allen, onmiddellijk, naar het huis van God. Merkt u, gemeente, hoe de profeet hier spreekt, zo'n hele reeks van korte commando's. Zo'n hele reeks achter elkaar in onze schriftlezen. Jij dit, jij dat, jij daarheen. En je merkt aan die manier van spreken, daar zit haast achter. Want de situatie is kritiek, het kan geen uitstel leiden. Blaas de bazuin, sla alarm. De dag van de Heer komt dichterbij. En vandaag geldt dat niet minder. Wij horen de voetstappen van Christus. We horen als het ware zijn voetstappen naderen in besmettelijke ziektes. Covid. In oorlogen. De Russen. In aardbevingen. Achterliggende week. De tekenen der tijden als het begin, als de bazuin stoot, dat de dag van het oordeel nadert, de rechter komt eraan. Verstaan wij de taal van de tekenen? Dat offensief in Oekraïne, de aardbeving in Turkije. Kom in actie, priesters. Snel naar uw plek. Bij het altaar. Snel daarheen waar u de Heere smeekt om genade. Snel naar Jezus. Snel naar Jezus om in zijn naam tot God te bidden. Er is haast geboden. Ja, zeg maar net zoals dat in de achterliggende week gebeurde. Zodra duidelijk werd hoe ernstig die zware aardbeving was, besefte iedereen, daar moet razendsnel hulp heen. Reddingsteams, speurhonden, medicijnen, er is haast bij. Dit verdient prioriteit, zodat er zoveel mogelijk mensen worden gered. Ja, zo gaat dat bij een aardbeving, bij een grote natuurramp. En laten we dat vergelijken ook met de geestelijke crisis. Joël houdt ons voor dat er haast bij is, opdat mensen gered zullen worden. Dat verloren zielen op tijd worden gevonden. Op tijd. En dat zondaren genade vinden bij God. Smeek erom. Laat het evangelie klinken. Het kan geen uitstel leiden. Ja, dat merken we dus aan die reeks korte commando's. Die urgentie. Er valt aan vers 16 nog iets op. En dat is het collectieve. Iedereen moet meedoen. Verzamel het volk. Laat de gemeente er alle aandacht aan geven. De oudsten in dit verband als aanduiding van de leeftijd. Oudsten en de jongsten, allemaal, van jong tot oud, zelfs de zuigelingen, zegt Joël. Normaal genomen neem je die toch niet mee naar de tempel. En de bruidegom, nou volgens de wetten in Israël, had de bruidegom het eerste jaar van zijn huwelijk allerlei vrijstelling. In ieder geval van het leger. Maar nu moet dat verse bruidspaar uit de slaapkamer komen. Laat echt iedereen komen. Wat heeft dat te zeggen? Ja, zo urgent is het. Zo dringend is het smeekgebed tot God. Zo hard hebben ze zijn genade nodig. Allemaal. En dat laten ze zien door allemaal te komen. Zo zetten ze hun verzoek daar in de tempel. Kracht bij. Dat is ook een van de redenen waarvoor de gemeente op zondag samenkomt in de kerk. Dat is ook vanwege de noden in de wereld. Vanwege de tekenen van de tijden. Om samen te bidden. Om Gods ontferming. Samen voorbeden te doen. Te bidden dat mensen worden gered. Gered van de dood. Van het oordeel. Dat ze zullen ontkomen aan het strenge oordeel van God. Bent u zich bewust, gemeente, van uw priestelijke taak? Zondag aan zondag wordt u bijeengeroepen. Wees erbij om het gebed kracht bij te zetten. Dat we samen de Heere aanroepen. Hij is een God die het hoort. Hij is een God die berouw heeft over het kwaad. Heeft de profeet gezegd. Er zit zoveel hoop in dat gebed. In de verwachting. Want op het gebed van zijn kerk maakt de Heere ook zoveel anders. Daarmee regeert hij ook in de wereld. Het gebed dat voor zijn aangezicht wordt gebracht. Ja, Joël roept het volk bijeen. Ze moeten daar komen om samen te vasten en te bidden. En bij Gods huis in Jeruzalem staat het volk, als het ware, of dat staat daar in het voorportaal en de priesters tussen het volk en het grote koperen altaar. Zo staan die priesters daar, als het ware, voorop. Met hun gezicht via het offer op het altaar richten zij zich naar de Heer, hun God. En daar huilen ze. Ze wenen. Bijzonder toch, huilen en bidden. Zo zijn ze erdoor aangedaan. Zo moet het hen ook treffen. En ze bidden. Wat dan? En daar gaan we nu mee verder met het inhoud van hun gebed. Ze moeten bidden of de Heere zijn volk wil ontzien. Of hij hen dat dreigende oordeel waar zojuist over gesproken is, of hij hen dat wil besparen. Laat uw volk niet los. Laat ons niet alleen. Heb medelijden. In dit gebed vinden we geen concrete zonden beleiden. In dit gebed niet een opsomming voor welk kwaad zij hebben gedaan. Misschien zou je denken, zou dat eigenlijk niet moeten. Als je tot God nadert. Zoveel ernst met vasten. Met huilen. En misschien is het ook een vraag die in je eigen leven speelt. Dat u dat over uw eigen bidden ook wel eens denkt. Heb ik nou wel genoeg zonder kennis en dat wel genoeg onder woorden gebracht? Moet ik niet meer concreet van mijn zonde kunnen noemen? Zou ik mijn schuld niet meer moeten voelen? Maar dat als maatstaf, dat moeten we niet als een maatstaf gebruiken, gemeente. Alsof je daarmee punten zou halen voor een goed gebed. Wel, nee. Wat van belang is, is die innerlijke houding. Hoe wij bidden. Welke houding? Ja, dat we onze nood ervaren. Dat de nood die ons wordt aangezegd, dat ons wordt erkend en dat we ons nederig opstellen. Omdat we verlegen zijn om God, verlegen om zijn hulp, verlegen om genade. O Heer, wees mij genadig. Dus ja, de priesters die noemen de zonde van het volk niet. Maar het is een roepen uit de diepte van ellende. Het is een bidden om ontferming, een bidden om genade. Of de Heere in zijn oordeel dit volk toch wil sparen. En dan noemt Joël, dat reikt hij de priesters aan, nog een ander punt. Namelijk dat de heidenen hen zouden bespotten. Dat de heidenen zouden gaan zeggen, waar is die God van jullie nou? Dat is ook erg. Dat is ook erg als de heidenen zo over Israël spreken. Waar is die God van jullie nou? Nou, dat willen ze echt niet. Dat raakt Gods eer. Ja, kinderen. Als jij nou veel van je, zeg maar, van je moeder houdt. En ze zeggen op school iets over haar. Dat ze bijvoorbeeld maar raar doet. Of dat ze iets slechts heeft gedaan. Een belediging. Gemene dingen over haar. Nou, dat vind je denk ik wel heel erg. Dat je wel, misschien wel een beetje in de war raakt. Wat is dat nou? Dat je verdrietig voelt. Wie de Heere God lief heeft, die voelt dat ook over God. Wanneer de mensen iets lelijks over God zeggen, of ze spotten met hem, alsof God het verkeerd doet. Alsof God niet goed is. Dat vind je toch heel erg? Dat doet je pijn. Dat wil je helemaal niet. De Heere die is zo groot en zo goed en zo vol van liefde. En wanneer het land Israël dan helemaal verwoest zou worden, dan zullen de heidenen zeggen, kijk, waar is hun God? Waarom laat hij dat gebeuren? Is hij nou een God van liefde? Geloven jullie in die God? Ja, dat schaadt zijn naam, dat raakt zijn hart. En dat willen de gelovigen echt niet. En daarom bidden die priesters of de Heere zijn liefde wil bewijzen. Of hij zijn volk toch wil sparen. Dat hij zijn volk nabij is en zal helpen. Zodat de heidenen niet kunnen zeggen, waar is hun God? Ik ga nog even terug naar de noden die er in de wereld zijn. En dat zijn nog maar voortekenen voor het laatste oordeel. We moeten in actie komen, leren we vanavond. Door als priesters te bidden voor Gods wereld. Dat we ook verslagen zijn om het diepe leid. Dat het ons in beweging brengt. En dat we ook daarin de urgentie voelen met haast. De tijd dringt. Zeker ook wanneer we denken aan dat laatste oordeel. En Christus, hij is onze grote priester. Hij gaat ook ons weer voor. Hij gaat voorop. En Christus, wat bidt hij? Hij bidt, spaar uw volk, Vader. Straf het niet in uw toorn. Bewijs het genade. Heb medelijden met de schapen van uw kudde. Ja, Jezus bad ook, ik heb ook nog anderen die ik moet toebrengen. Maar in dit alles, verheerlijk uw naam. Dat bad ook Jezus, de eer van zijn Vader. Daar is Christus alles aan gelegen. En in dat sparen, en in dat helpen van God, en in de genade van God. Dat daarin hij zelf, God, zal worden verheerlijkt. Ja, God wordt geraakt als ze zeggen, waar is hun God? in de zin van zijn eer wordt geraakt. Ten tweede, het hart van God ontvlamt. In Joël 2, vers 18, zo bij onze kerntekst, zijn we bij het omslagpunt van dit hele Bijbelboek. Het is een hele duidelijke omslag. Als je het helemaal zou lezen, dan merk je dat daar het eigenlijk verandert. Het eerste deel, ja, daarin werd de diepe nood geschilderd. De catastrofe die ze hebben meegemaakt. Het dreigende oordeel. Er is gewaarschuwd, er wordt geklaagd. En dat moet bij het volk leiden tot bekering. Maar in vers 18, nu ligt het omslagpunt. Vanaf dit punt komen er beloften van heil. En de Heere bewijst Sion genade en hij zal verlossing brengen. Op het gebed komt de Heere met een antwoord. En vanaf dit punt gaat het daarmee ook verder. En spreekt de profeet over de toekomst. Als een toekomst vol van hoop. Wat is er toch gebeurd? Nou, de Heere, hij heeft zich werkelijk omgekeerd. Wonderlijk. Toch? De eeuwige God, de Heilige. Hij heeft zich omgekeerd. Hij heeft berouw over het kwade dat hij gesproken had. En nu ontvlamt zijn hart in een vurige liefde. Dat kunnen we zien. Het is niet vergeefs om de Heere te zoeken. Het is echt niet te vergeefs. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij is de hoorder van het gebed. Hij geeft uitkomst. En na de dreigende woorden van duisternis, van dood, van oordeel, breekt hier de genade door. En de Heere neemt het op voor zijn land. In vers 18 is vertaald: hij nam het voor hen op. In dat werkwoord, daar zit het grondwoord dat ook wel in het Oude Testament vertaald wordt met naijver. De ijver van de Heer. Hij is een naijverig God, horen wij in de 10 geboden. En dat is de hartstochtelijke liefde van God. Waarmee een man voor zijn vrouw opkomt, voor zijn geliefde, niet kan hebben dat een ander haar iets aandoet, of dat er een ander tussenkomt, of ze het met een ander meegaat. Dat is de liefde die verbindt, hartstochtelijk. Je komt ervoor op en er mag niemand aankomen. Dat zit hier in dat woord. Zo ijvert de Heere voor zijn land en voor zijn volk Israël. Hij kan wel eens toornig zijn op een ongehoorzaamheid. Of hij kan hen verwijten dat ze hem niet willen vertrouwen. Of dat ze het ergens anders zoeken. Maar uiteindelijk wint zijn heilige liefde het weer. En dan neemt hij dat volk toch in bescherming. En zo mag Joël het verkondigen als profeet. En hij spaarde zijn volk. Hoewel hij als rechter de wereld zal oordelen. Hoewel geen mens vrij is van schuld. Wilde de Heere zijn volk sparen. En hij toont mededogen met dat arme volk. En hij bespaart hen de ellende die zou komen. En deze woorden duiden dus op Gods bewogenheid. En daar mogen we om bidden. En daar mogen we pleiten. De Heer is geen God die er behagen in heeft om te straffen. Geen God die geen medelijden kent. Integendeel, Gods hart ontvlamt in een heilige liefde. En hij spaart land en volk. Het is namelijk ook van hem. Het is het erfelijk bezit van de Heer. En die woorden land en volk moet je niet te veel scheiden. Het staat hier parallel genoemd. Het vormt één geheel. Het land en het volk. Waar de Heer recht op heeft. Waar hij een verbond mee heeft gemaakt. En daar ligt de basis voor zijn liefdevolle ijver. Daar zal hij trouw aan zijn. De Heer heeft zijn naam verbonden aan dat volk. Hij heeft het zijn trouw gezworen. En daarom zal hij er ook zijn zegen aan geven. Ja, nog meer. Nog meer dan hier zo nu staat. Als we de Bijbel verder gaan. De Heer stuurt er zijn eigen zoon naartoe. Te willen van zijn verbond. Stuurde zijn eigen zoon en hij schenkt Christus tot een middelaar. En die zal de toren dragen, de toren tegen de zonde. Die zal sterven in het rechtvaardige recht van God en hij verzoent de schuld. Hij is het lam op het altaar. Christus. Hij is de bron, de weg naar de zegen. Door Jezus Christus is de weg vrij, ook voor u, ook voor mij. Hij is onze middelaar. Hij herstelt de band met de Vader. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo heeft hij geijverd dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan. Heb jij deze Jezus ook al aangenomen? Ook al in je hart ontvangen. Hij is de weg, de middelaar. Wijs hem niet af. Als je hem niet wil volgen, hoe zou je dan ontkomen aan dat laatste oordeel? Dan ontmoet je God als het verterend vuur. Het gaat wel via Christus. En God schenkt hem. Hij heeft hem ons geschonken, zijn geliefde Zoon Jezus. Ook vanavond schenkt hij u, de Heer Jezus Christus, in de prediking, alstublieft. Jezus, de Heiland, de Redder voor je ziel. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Geloof in Christus en u zult leven. Ja, de hartstochtelijke liefde van God. Dat hij het zelf opneemt voor het zijne. En dat zorgt nu voor die grote omslag in deze profetieën. Zodat het volk wordt gespaard. Hij zich ontfermt op het gebed. Het hart van God ontvlamt. Ja, we gaan nog als het ware verder in het derde punt. Het gaat open. Kijk eens wat een antwoord de Heer geeft. Zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn, de olie. Ja, kijk naar hem. En dan zien we als het ware God de Vader die voor zijn teruggekeerde kind een feestmaal aanricht. Want het was toch allemaal in het land kaalgevreten en het was verdord. Maar zo mag de profeet ons voorschilderen in zijn profetische woorden. De Heere die geeft, die zendt het koren. Het land komt weer tot bloei. Van de wijngaarden komt er nieuwe wijn. En als je dan zo verder leest, naast die goede opbrengst van het land belooft de Heer ook de overwinning op zijn vijanden. Hij zal ze verdrijven. De noorderlingen. Ja, daar kwam voor Israël het gevaar meestal vandaan. De grote wereldrijken vanuit het noorden zo Israël binnen. Dus daarmee wordt het ook wel een term. Daar waar het gevaar, waar de vijanden vandaan kwamen. En de Heere jaagt hen uiteen. En in Joël, ja, die had het ook gezien in die sprinkhanen zwermen. En het ene deel jaagt hij de zee aan het oosten in, de Dode Zee. Het andere deel naar het westen, de Middellandse Zee. Hij jaagt het de zeeën, de vijanden van het volk. En er komt leven en overvloed. Ja, betekent dat bekering? Betekent dat dat je dan altijd welvaart hebt? Dat je leven dan altijd rustig is? Ben je daarvan verzekerd? Nou, in het Oude Testament krijgt dat wel meer accent. In het verbond van God met Israël leidt ongehoorzaamheid tot allerhande rampen. Zo heeft Mozes erover gesproken, uitvoerig in Deuteronomium. Zo vind je dat terug bij de profeten in de psalmen. In dat verbond van God met Israël leidt de ongehoorzaamheid tot rampen, tot misoogsten, ziektes, vijandelijke legers die hen onder de voet lopen. Dat is de gestalte, de vormen, de uitwerking van het oordeel van God. En als het volk dan berouw heeft, dan zie je het tegendeel. Wanneer het volk terugkeert tot de Here, dan worden ze weer bevrijd uit ballingschap. Dan kunnen ze terugkeren en ze mogen daar in hun land wonen en er zal vrede zijn. En zo zegt Mozes en de profeten, het land zal goede oogsten geven. Zie daar de gunst van God. Het oude verbond met Israël in het Oude Testament, daar blijkt zo Gods gunst in de goede opbrengsten van het land. Na de komst van Christus, onder het nieuwe verbond, daar verschuift het accent in de belofte naar de overvloed van de Heilige Geest. Het volk van God, ja, het kan overal op de aarde wonen. Soms gaat het ook door strijd. Maar toch, God brengt vrede. Zijn koninkrijk geeft blijdschap. Hij geeft overvloed. Maar dan juist ook in de gave van de Heilige Geest. Het geeft ons hoop en kracht en verwachting. Dat betekent niet dat de Heer niet meer geïnteresseerd is in het aardse. Dat hoort toch ook bij het leven. Onder de zorg van God. Onder zijn vaderlijke leiding. Het is niet alsof het aardse geen aandacht krijgt. De Heer zorgt ook wel dat je te eten hebt. Heeft Jezus ook over gesproken? Dat de Heer ons voedt en kleedt. Vertrouw erop dat de Vader voor je zorgt. Dat de Heer ons sterkt als met olie. Ja, voor het aardse leven biedt de Heer ook hulp en je krijgt weer nieuwe kracht. Het is alles van Hem. En toch ligt in de rijke belofte onder het nieuwe verbond het accent op iets anders. De verzadiging, de ware verzadiging voor ons hart, dat is Jezus Christus te kennen. Hij is het brood des levens. Hij geeft ons kracht om met God te leven. En Hij is opgestaan en die opstanding geeft ons ook hoop en verwachting. Liet ons uitzien naar de toekomst. Een nieuw leven van hoop, van vreugde in God. Ja, de belofte van God richt ons hart ook steeds meer naar die toekomst toe. En dan zal Hij alle kwaad ook wel verdrijven. De duivelse machten. Ja, die moeten eenmaal ten onder gaan. Dan zal Hij al de zijnen van verlossen. En dan droogt Hij de tranen af. Dan zal het voorbij zijn met de angst die je in de wereld kunt hebben. En het ongeloof in je zonde. Er komt een einde aan. En u zult verzadigd worden. Verzadigd met een nieuw leven. Met de kennis van God. Met God te zien. En dag en nacht Hem te dienen. Ja, in plaats van smaad geeft God zijn volk eens een nieuwe heerlijkheid. En dan komt die dag dat de heidenvolken er niet meer om zullen lachen. En de gelovigen, ze zijn gereinigd en ze zullen schitteren. Schitteren tot eer van God. Misschien bent u wel eens een voorwerp van smaad. dat anderen je smaden. Met je spotten. Die neerkijken. Dat men niet wil erkennen dat je er echt toe doet. Dat ze je aan de kant schuiven. Of over het geloof. Dat de vraag klinkt, waar is nu jouw God? Is God liefde? Geloof je daarin? En als God er is, waarom moet dit dan gebeuren? Waarom moet dat je overkomen? Dat is ook een soort smaad met God. En dat kan je wel eens raken. Ja, zo'n kritische vraag kan het gelovig hart diep raken. Wat wordt er toch gezegd over God, onze Vader en Verlosser? Ligt voor een christen daar ook niet de identiteit? Dat geloven in God. En daarom kan het ook zo raken. En dat geloof dan in twijfel wordt getrokken. Of dat het je aan het wankelen brengt. Hoe pijnlijk kan dat zijn? Hoe kwetsend? Kijk eens naar de Heer Jezus opnieuw. Heeft hij er ook niet onder geleden aan het kruis? Hij werd bespot. Hij werd gesmaad. Als u Gods zoon bent, waarom dan al die verzoekingen? Waarom hangt u daar aan het kruis? Waarom die duisternis? Ja, daar moeten we zijn. De Heer Jezus Christus. Met al onze ellende. Hij heeft het gedragen. Hij is voorop gegaan. Hij is er doorheen gegaan. Hij brengt er verlossing van. En wat geeft Christus aan ieder die tot hem komt? God zegt, je bent mijn kind. God zegt tot ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft. En ik maak je tot een koning. En ik maak jullie tot een volk van priesters. En dan mag je Gods hulp verwachten. En dan mag je een eervolle taak hebben. Met Christus. Een heerlijke roeping. Om God te eren. Om tot zegen te zijn, om zijn licht te verspreiden. We proeven Gods liefde in al die beloften. Het volk heeft veel smaad geleden. Het zal eens helemaal voorbij zijn. De Vader, die degene die in Christus geloven rechtvaardigt en heiligt, hij zal hen ook verheerlijken. Hij zal hen doen leven in heerlijkheid, met glorie, tot zijn eer. Zie daar, het hart van God is geopend. Het hart van God vloeit over van genade, van zegeningen. Hij geeft verzadiging, verzadiging met zijn liefde, met zijn bewogenheid. Ja, die kant gaat het op. Dat mag de profeet ons vanavond ook leren. Die kant gaat het op, voor ieder die gelooft. De diepste duisternis is door Christus doorbroken. In zijn offer, in zijn opstanding. Nu komt daar licht. Hij is verschenen, de Heer Jezus Christus, het licht in deze duistere wereld. En daardoor is er hoop en verwachting. Daardoor is er leven. Jezus, het licht. En het leven. En hij doet ons leven. De sterke die met liefde opkomt voor zijn volk. En zijn naam zal daarom alle lof ontvangen. Hem brengen we de aanbidding. Want hij is het die alles nieuw maakt. Amen. We gaan zingen van Psalm 99. Versen 4, 5 en 7. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. En het vijfde vers ook samen wel, was biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En het zevende vers, gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. We zingen van Psalm 99, vers 4, 5 en 7. Laten we samen danken en ook bidden. Grote God, almachtige Vader, u bent een vergevend God. God die het gebed hoort. En die uw toorn afkeert. En dankzij het offer van de Heer Jezus Christus mogen we zo een vrije toegang hebben. Het geeft ons hoop, zijn overwinning, zijn opstanding. Heer, we brengen u daarvoor ootmoedig de dank. Het is niet om ons, maar door uw genade. En wij bidden van u, Heer. Wilt u dat ook vervullen in ons hart en leven? Ons daarbij bewaren. Ons door uw woorden laten leiden. Dat we u zullen zoeken en eren. Heren, wij bidden u voor de noden in de wereld. De noden die de mensen treffen. O God, ontfermt u zich voor hen die getroffen zijn door de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Zo onvoorstelbaar veel doden. Mensen verloren. Huizen verwoest. Geen goed onderkomen. Om zich te warmen. Om te eten. O God, wij bidden van u. Zie naar de mensen om. Schenk hen uw hulp. Geef dat als een middel in uw hand. Alle hulp die geboden wordt. Tot een zegen is. De mensen werkelijk ten goede zal komen. Geef daarin ook wijsheid en middelen. Geef wegen om naar de mensen om te zien. Heere God, zo bidden wij voor die situatie daar. U bidden we voor hen die lijden onder de oorlog in Oekraïne. Waar ook zoveel mensen sneuvelen, getroffen worden. De raketten, door ander oorlogsgeweld. Dus ook mensen worden gemist. Mensen in angst leven. Hun bezittingen en huizen kwijt zijn. Op de vlucht moesten. Heere, help hen en ontfermt u zich over hen. Over allen die lijden. Oekraïners. Russen op een andere manier weer. Heere, wij bidden om vrede. Dat ook daar weer rust kan komen. Vrijheid zal zijn. Er zijn ook andere delen in de wereld waar oorlogen woeden. In Jemen. Verschillende plekken in Afrika. En wij bidden, Heere, geef ook daar de mensen uw hulp en kracht en uitkomst. Gedenk ons, Heere. U bidden voor het volk Israël. Wilt u ook hen aanzien in uw genade en trouw, dat u bewaart en bescherming geeft, daar waar dreiging en gevaar is. U bidden we, Heere, om uw trouw in uw genade, dat ook vele Joden die Heer Jezus Christus als hun zaligmaker zullen erkennen en zo vrede vinden bij u. U bidden we dat u juist ook daarin, naar deze wereld omziet. U hebt uw eigen zoon gegeven. En Heere, zo zal uw huis ook vol worden. En gaat u door met uw werk om mensen te brengen vanuit de duisternis van de macht van de zonde tot het licht van uw koninkrijk. En het koninkrijk van u is een koninkrijk van vreugde, van goedheid, van rechtvaardigheid. En wij bidden van u, leer ons daaruit te leven. Uit die overvloed. Dat dat ons kracht en hoop geeft. En we bidden daarin ook om de komst van de Heer Jezus Christus. Naar de tijd dat aan nood en verdriet, aan zonde en onrecht een einde komt. en alles u zal verheerlijken. Heere, hoor zo ons gebed en vervul uw belofte. We bidden om uw Heilige Geest, dat we ook zullen volharden in het geloof. Om samen te komen als gemeente, om eensgezind uw naam aan te roepen. Heere, help ons daarin. Geef daarvoor uw Heilige Geest. Geef volharding in het geloof, vertrouwen. In een levenswandel tot uw eer. Heere, in het aanroepen van uw naam. Want we leren juist ook uit de gelijkenis van de Heere Jezus over de onrechtvaardige rechter. Dat het aanroepen van u, dat u recht zult doen. En dat u ook zult horen. Dat de Heere Jezus heeft gezegd, maar als de Zoon des mensen komt, zal er nog geloof zijn op de aarde. En dan bidden wij van u, Heere, bewaar het zelf. Ook hier in de gemeente, ook in Nederland. Ja, doe het ook weer veel meer bloeien en zich uitbreiden. Zodat als een wonder van u, uw kerk mag groeien. Niet alleen in andere delen van de wereld, maar ook hier. We bidden dat u meegaat in deze week. Schenk wijsheid en hulp, schenk kracht in alle dingen die er zo voor ons liggen. Dat we voor uw zegeningen u dankbaar zijn. En wat zijn er veel redenen om u te loven en te danken. Wij willen dat ook met elkaar doen. Wanneer we in ons gebed u danken, wanneer we zingen. U belijden dat het uw trouw is waarmee u ons draagt. Dat het uw trouw en goedheid is. Wanneer we ook zoveel ontvangen in ons levensonderhoud. In de vrijheid die we mogen hebben. In de onderlinge hulp en liefde die er kan zijn. En Heere, dat we daaruit ook kunnen leven. Deze dingen leggen we voor u neer. En Heere, u bent een God die hoort. En zo willen we met vrijmoedigheid dat voor uw troon brengen. In de naam van uw Zoon, onze middelaar, Jezus Christus. Amen. We zingen nu van Psalm 22, de versen 13 en 16. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. En ook vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 13 en 16. nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.